Ja, dat vond ik wel heel bijzonder, dat lied er blijkbaar zomaar ineens tussen kwam. Ik weet niet of dat op je briefje stond of dat dat bij je opkwam. Maar de titel van, of eigenlijk het thema van mijn preek, zeg maar, vanmorgen, dat is eigenlijk Zie het Lam. Dat wilde ik erboven zetten. Nee, nou, dat is toch wel een mooie bevestiging, in ieder geval voor mij. Maar dat is ook echt iets wat iets tegen jullie allemaal te zeggen heeft. Blijkbaar heeft God iets te zeggen over... God heeft altijd iets te zeggen over het lam, maar mag dat heel bijzonder in de aandacht komen vanmorgen? Ik had me voorgenomen, en ga dat ook doen, dat te doen aan de hand van Genesis 22. Het offer van Abraham staat daarboven. En dat gaat natuurlijk ook over het lam. Ik denk, velen van jullie kennen de geschiedenis wel. Misschien sommigen niet, maar het gaat over Abraham die uiteindelijk zijn zoon Isaac moet offeren. En in plaats daarvan is er een lam of een ram wat in de struiken verward zit en wat in plaats van Isaac geofferd moet worden. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar dat is niet de hele preek, want dan ben ik veel te gauw klaar, toch? Dus dat zou een beetje tegenvallen misschien als ik nu gewoon weer ging zitten. Maar zie het lam, weet je, het gaat in de Bijbel, gaat het om het lam. Het lam wat geslacht is, het lam is natuurlijk een beeld, een metafoor zeggen ze dan. Het gaat niet om een letterlijk lam, maar het gaat om het lam die de zoon van God is, de eeuwige zoon van God. En het lam staat dan in het woord wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Dat is al bijzonder. En het eindigt in de Bijbel met de bruiloft van het lam, want daar gaat het uiteindelijk om. Dus het lam wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, geslacht dat betekent die zich heeft gegeven, heeft overgegeven, die zich als slachtoffer, als offer heeft gesteld van voor de grondlegging der wereld, voordat u en jij en ik er ook maar waren, heeft hij gezegd, ik wil er zijn om die van u te ontvangen die u mij gegeven hebt. En aan het einde van de Bijbel dan gaat het over de bruiloft van het lam. Waar de bruid uit de hemel neerdaalt als een bruid die voor haar man versierd is. En dan is daar de bruiloft van het lam. En dan is het doel van het lam bereikt. En dat doel van het lam is dus een bruiloft te sluiten. Ook daarvan zou je kunnen zeggen, dat is een metafoor, een vergelijking. Maar goed, het is wel iets wat heel erg dicht bij de gewone waarheid komt. Om een bruiloft te sluiten met zijn kinderen. Met de mensen die hij heeft geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En waarom heeft hij zich nu al gegeven van voor de grondlegging der wereld, met het oog op die bruiloft? Omdat hij wil dat die mensheid die naar zijn beeld geschapen is, uiteindelijk gemeenschap met hem zal hebben. En daardoor zullen die twee tot één zijn. Dat kennen we wel in een bruiloft. Dat is het gevolg van een bruiloft. En dan zal die mensheid uiteindelijk de goddelijke natuur ontvangen. Niet God worden, wij worden geen goden. Maar we ontvangen de goddelijke natuur, dat wil zeggen, we zullen daadwerkelijk onsterfelijk worden. Dat is echt een heel bijzonder vooruitzicht. Dat is wat we nu al mogen ontvangen als we het lam kennen, als we de Heer Jezus als onze verlosser hebben aangenomen, als we hem erkennen als het lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Dan zegt Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, de eerste verse, dan hebben we heel veel gaven ontvangen, maar één van die gaven is de goddelijke natuur. Dan zijn we in feite dus begiftigd met de onsterfelijkheid. Dan moet het oude leven nog wel afgelegd worden. Maar dan hebben we de onsterfelijkheid in hem ontvangen. En dan zijn we één geworden met het lam van God wat niet alleen de zonde van de wereld wegneemt, maar de totale mislukking, de totale afdwaling van de mensheid in deze wereld wegneemt. Nou, dat zou veel te ver voeren om er allemaal over te gaan hebben. Dus ik ga echt alleen maar over het offer van Abraham, of eigenlijk het offer van Isaac, of eigenlijk het offer van het lam. Want dat wordt in plaats van Isaac geofferd spreken. En dat vind je in Genesis hoofdstuk 22. Daar gaat natuurlijk ook een hele geschiedenis aan vooraf. In feite heb ik al een heleboel vooraf verteld over Gods bedoeling met Adam en Eva. En dat dat op een, mag je zeggen, fiasco uitliep en God het berouwde zelfs dat hij de mens gemaakt had. En een great reset op deze aarde heeft gedaan en door de ark van Noach heen Noach met zijn 8 zielen behouden heeft. En toen opnieuw begonnen is met de totale mensheid. En dat ging al snel weer mis, omdat ze als God wilden zijn en de toren van Babel gingen bouwen. Eigenlijk precies op dezelfde manier als dat vandaag gebeurde. En toen heeft God een ander plan. Dat is natuurlijk in zijn raad al besloten. Maar laten we maar kijken aan wat ons geopenbaard heeft. Een ander plan. Toen heeft hij gezegd: Abraham, ik ga jou er tussenuit halen. Ik kies jou eruit. Ga jij maar uit je land, uit je familie, uit je bevolking, uit je maagschap, is het oude woord, weg. En ga naar het land. Er staat in de meeste vertalingen, staat naar het land wat ik je wijzen zal. Dat staat er niet echt. Er staat, ga naar het land wat ik je zal laten zien. Ik vind dat nog net iets anders. Zomaar even tussendoor. Weet je wel, misschien gaat u nog wel of niet op vakantie. Maar als u op vakantie gaat en weet u waar u heen gaat, en dan let u op de wegwijzer en dan zegt u: nou, ik ga naar Doornspijk of naar Verona of weet ik veel waar je op maar heen gaat, maar dan let je op de wegwijzers. Dan zeg je: ik ga het land wat me gewezen wordt. Nee, zegt God, ga jij nou maar, zet de ene voet maar voor de andere en als je er bent, dan zul je het weten. Ga maar naar het land wat ik je zal laten zien. Dat is een vakantie voor avontuurlijke mensen. Nou, Abraham, dat woord, dat betekent verheven vader. Dat vind ik eigenlijk altijd een beetje humor, altijd. Want hij heet verheven vader, maar het lukte maar niet om vader te worden. Dat is toch heel, heel bijzonder. Hè? Verheven vader, maar er komen geen kinderen. Zodat, er gaan hele geschiedenissen aan vooraf, dat uiteindelijk Sarah nog een trucje, zal ik maar zeggen, bedenkt en zegt: nou, neem mijn slavin Hagar dan en verwek bij haar een kind en dat zal in mijn schoot geboren worden en dan is dat, geldt dat kind als het jouwe. Dat kind heet Ismaël. Dat heet Ismaël omdat God gezegd heeft dat het Ismaël moet heten. Dat heeft God aan Hagar geopenbaard. En die heeft gezegd: dat kindje wat je gaat krijgen zal tot een groot volk worden. Er zullen 12 koningen uit voortkomen. Maar het is niet het beloofde kind. Het is niet het kind van de belofte. Er komt nog een ander kind. Hagar gaat terug. Ismaël wordt groot. Abraham die denkt natuurlijk wel dat dat het kind van de belofte is. Eindelijk is het dan gelukt. Door een trucje, zeg maar, om toch een kind te krijgen. En dat kindje, dat groeit op. En dat wordt een jaar of 11, 12, 13. En dan wordt Isaac geboren. Ik denk dat we ons moeten realiseren. Overigens is dan de naam van Abraham en van Sarah door de belofte van God inmiddels veranderd in Abraham en Sarai. Dat is niet zonder betekenis, dat is niet alleen maar dat verheven vader gaat betekenen vader van vele volkeren, dat betekent het ook. Maar er wordt in beide naam wordt de Hebreeuwse letter he toegevoegd. En de Hebreeuwse letter he, als je een klein beetje Hebreeuws gezien hebt of kent, maar dan, dat ziet eruit als een streepje en daar overheen een dakje met een klein opening. Het was een soort tekenlettertje. En het betekent, die letter had ook een betekenis. He betekende een venster. Als Abraham tegen Sarah zei: doe jij het venster eens even open? Dan zei hij: doe jij de he eens even open? Dat, die letter betekende dat. Dus die he is een venster. Als het ware zet God opnieuw een venster open. Overigens komt die he ook 2 keer voor in de godsnaam. Jod he, waf he. God opent vensters. Dat is Dat is Gods karakter. God maakt openingen waar mensen geen openingen meer zien. Nou, dan komt dat kleine jochie Isaac, maar dat is voor Abraham is dat natuurlijk best even lastig. Hij weet best, Isaac is de zoon der belofte, dat heeft God hem verteld. Hij moest er aan geloven, dat kon hij bijna niet meer, maar hij moest er toch aan geloven. En Isaac, Yitzhak, die wordt geboren. En die twee die gaan niet samen. Later zal Paulus dat uitleggen en zeggen, ja, de zoon van de belofte en de zoon van de wet, die gaan eigenlijk niet samen. Die zoon die je zelf bedacht hebt, die door eigen werken tot stand gekomen is, die kan niet samengaan met die zoon van die belofte, die volledig, je zou bijna zeggen, bovennatuurlijk door Gods kracht gekomen is. En dan krijgen die twee jongens krijgen ook, nou ja, ruzie in ieder geval. Ismaël die lacht wat om Isaac. En Sarah kan dat moeilijk hebben en die zegt, je moet Hagar de woestijn insturen. Abraham vindt dat maar niks. Ik snap dat wel. Hij is van dat ventje gaan houden. Je zal maar opa zijn en een kleinzoon hebben van 13 jaar. En je vrouw zegt, stuur hem weg. Die moeten we uit huis, die moeten we wegdoen. Hij had al zijn stukken op Ismaël gezet. Maar ja, Ismaël moest het niet worden. En hij wil het eigenlijk ook niet doen, wat Sarah zegt. En dan gaat bij God te raden. En dan zegt God, je moet doen wat je vrouw zegt. Dat vind ik eigenlijk altijd wel weer een grappige opmerking. Want Petrus die zegt later van, vrouwen, jullie moeten zijn zoals Sarah, die haar man haar heer noemde. Nou, hoeveel mannen of preken zullen daar niet aan gerefereerd hebben. Je moet je man je heer noemen. Maar een van de weinige keren dat je een getuige bent van een gesprek tussen Abraham en Sarah. Sarah die haar man dus haar heer noemde. En God, Abraham gaat te raden bij God wat hij nu moet doen. Dan zegt hij, je moet doen wat je vrouw zegt. In feite komt het er altijd wel een beetje op neer, toch? Dat je man is de heer, maar je moet gewoon doen wat je vrouw zegt. Dat is over het algemeen. Meestal is dat wel het allerbeste. Dat zit ook een beetje in het begin van de schepping toch al. Toen de man geschapen was, Adam was geschapen. God had steeds gezegd naar elke scheppingsdaad. En hij zag dat het zeer goed was. En toen zag hij Adam en toen dat is lotof in het Hebreeuws. Dat is niet goed. Die heeft hulp nodig, dacht hij. En die heeft hij toen gemaakt. Een hulp die bij hem paste. Dus ja, daarom kijk niet op je vrouw neer, maar kijk er tegenop. Het is een hulp die je nodig hebt, die bij je past. Nou goed, uiteindelijk stuurt hij Isaac weg en Ismaël weg. En God gaat voor Ismaël zorgen. En dan, ja, dan gaat Abraham echt zich op Yitzhak concentreren. Dat is de zoon van de belofte. En dan gebeurt er een heel wonderlijk iets. Dan staat er in vers 22, en het gebeurde na deze dingen die ik dus ook net verteld heb, dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zegt, Abraham, hier ben ik. Dat is een kernwoord wat in Hebreeën 22 met name een paar keer voorkomt. In het Hebreeuws is het hineni. Misschien kennen sommigen dat woord. Dat is ook in Israël een hulpverleningsinstantie die hineni heet. En dat betekent echt, ik ben er voor je, hier ben ik. Dus Abraham zegt dan tegen God, hier ben ik. Hij wordt geroepen, er is al meer gebeurd, maar hier ben ik. En dan zegt God, neem je zoon. Uw enige. Ja, er is nog maar één over. En het is in feite ook de enige. En je zou bijna zeggen om het er nog eens in te wrijven. Die u lief hebt. En als die het dan nog niet helemaal zeker weet, staat het er ook nog bij Isaac. En dan staat er, ga dan naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Hij moet hem offeren. Hij moet hem aan God geven. Hij moet hem toewijden. Abraham was maar één ding gewend met offers. Een offer moest je eerst slachten om het te kunnen offeren. Wij halen dat ook nog wel eens door elkaar natuurlijk. Wij denken dat het offer is het slachten van het dier. Maar dat is niet zo. Een rund of een geit of een lam moet je offeren voor God. Maar het offeren lag niet in het slachten. Dat was wel een stukje overgave. Ik bedoel, daarmee gaf je wel aan, ik heb het voor God over. Maar het echte offer was, als je het op het altaar legde... En het was een opgangsoffer. Ik verbaasde me vroeger altijd al dat er in de Bijbel stond dat het offer een aangename reuk was. En dan denk ik, hoe kan God nou dat doden van een dier, en zelfs staat het van de Heer Jezus Christus dat zijn offer een aangename reuk was. Hoe kan God nou het sterven van Jezus als een aangename reuk zien? Nee, dat was niet een aangename reuk. Maar het opgaan naar hem. Ik kom in uw heiligdom binnen. Opstijgen in de neus van God. Maar ja, Abraham wist, wilde hij Isaac offeren aan God, dan moest hij hem afsnijden van deze wereld. Dan was hij hem zelf kwijt. Dus moest hij hem doden, vastbinden, doden. Voor alle duidelijkheid, Isaac was op dat moment al een jaar of 30, 35 oud. De rabbijnen zeggen 37, je kan ook. Dat is net hoe je rekent, maar in ieder geval tussen de 30 en de 37 jaar oud. Het was dus niet een jochie van 4, 5, hè, wat Abraham vastgebonden heeft en achter zich aangesleurd van kom op papa, gaat jou op een altaar leggen. Zo is het niet. Gewoon, hij ging samen met zijn zoon Yitzhak, ging die daarheen. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op, hij zadelde zijn ezel. Hij nam twee van zijn knechten met zich mee en Yitzhak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, want ja, dat had hij nu eenmaal nodig, dat wist hij. En hij stond op en hij ging naar de plaats die God hem genoemd had. En dan op de derde dag, dat is altijd bijzonder, hè, dat die derde dag ook steeds weer de hele Bijbel door terugkomt. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. En hij zag die plaats in de verte. En dan zegt hij tegen zijn knechten, blijf hier, blijven jullie hier met de ezel. Die ezel zou trouwens ook een heel verhaal van te vertellen zijn, maar dat ga ik nou hier niet doen. Die ezel heeft heel veel betekenis in de Bijbel. Als je alleen maar bedenkt, even een heel klein tipje van de sluier, dat God over Ismaël zegt, hij zal zijn als een woudezel van een mens. Die ezel die komt steeds terug. Die ezel is een heel bijzonder dier. Wij zeggen wel eens zo dom als een ezel, maar het was het enige dier wat kon praten in de Bijbel, behalve de slang dan. Maar die ezel is echt een heel, heel bijzonder dier. Het is ook het enige dier wat gelost moest worden, hè? Mensen moesten gelost worden, dieren moesten, de eerstgeborene moest aan God gegeven worden door hem te slachten. Mensen moest je niet slachten, maar die moesten gelost worden. Dat zag je bij de Heer Jezus ook, door twee duiven. Maar ook een ezel moet gelost worden. Alleen een ezel. Nou ja, goed, daar heb ik misschien een andere keer nog alles over. Maar die ezel moet daar achterblijven. Het gaat niet om die ezel, het gaat om het lam. He, dus de knechten met de ezel moeten achterblijven. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dat is natuurlijk een prachtige geloofsuitspraak die in Hebreeën 11 terugkomt. Waar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat Abraham overweegt dat God zelfs bij machten was hem uit de dood te laten terugkeren. Dus daarom zegt hij ook, wij komen bij jullie terug, wij gaan erheen, ik moet Isaac offeren, maar wij zullen bij jullie terugkeren. Dan moet je eens goed vasthouden, Abraham had een groot geloof. Het geloof van Abraham, het vertrouwen van Abraham was, ik ga er wel heen, ik ga doen wat God zegt, ik voldoe aan zijn woord, ik kan met geen mogelijkheid bedenken waarom dit moet en hoe. Ik moest eerst Ismaël wegsturen. En hoe moet ik deze zoon waarop ik zo lang gewacht heb, moet ik aan God gaan offeren. Hoe kan dat trouwens? God vraagt toch helemaal geen mensenoffers? Maar goed, God vraagt het nu wel aan mij. Ik ga het doen. Maar dat kan niet blijvend zijn. Wij zullen bij jullie terugkeren. Nou, als wij ons neergebogen hebben. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Ja, de parallel natuurlijk met de Heer Jezus die zijn kruis moest dragen. Hè, wat je in Johannes 19 kunt lezen is... Ja, dat kun je niet verzinnen, zoiets, zeg ik altijd maar. Dit soort geschiedenissen zijn voor mij, mocht je er nog aan twijfelen, maar zijn het bewijs dat de Bijbel waar is. Alleen al dit soort dingen die tot in de finesses gaan gebeuren later. Jozef als onderkoning van Egypte, uit de put en gered en voorzien van voedsel van de wereld. Abraham die zijn zoon moet offeren wat het lam is en wij zullen bij hem terugkeren. En dat hout wordt op de rug van Isaac gelegd. Ik bedoel, dat hele, wat wij dan noemen Oude Testament, wat de Joden zeggen, de Tenach, het spreekt allemaal van Christus. Christus zegt dat ook zelf later tegen de Emmausgangers. Er wordt over mij gesproken door Mozes en de profeten. Alles wat daarin staat heeft betrekking op mij. Het heeft een paar uur geduurd en het zijn altijd momenten waarop ik denk, ik wilde wel dat ik bij die prediking geweest was. Dat ik een beetje wist wat daar gezegd was. Maar ongetwijfeld zijn dit soort dingen ook aan de orde gekomen. Hij nam zelf het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen die beiden tezamen. Nou, dat is de eerste act, zou je kunnen zeggen. Je ziet het allemaal voor je, je ziet het gebeuren. Hout op de rug van Isaac. Knechten blijven achter met de ezel. Abraham die tegen God gezegd heeft, hineni, hier ben ik. Ik ga doen wat u zegt, that's it. En dan gaat even het gordijn dicht en het gordijn weer open. Dan komen we bij de tweede act. Dan staat er, toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, vader, Abba, mijn vader. En hij zei, hineni, zie, hier ben ik. De tweede keer. Dus eerst zegt hij tegen God, hier ben ik. En dan zegt hij tegen zijn zoon, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben er voor jou. Ik ben beschikbaar. En hij zei, papa, hier is het vuur, het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? We hebben alles, maar we hebben geen lam. We zijn wat vergeten. Waar is het lam ten brandoffer? En toen moest Isaac een geloofsles gaan leren. Toen zei Abraham, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mijn zoon, letterlijk staat er, ik vind dat nog iets mooier, je kunt dat in de Nadense Bijbel ook wel zien, of ook als je in het Hebreeuws een beetje leed, maar God ziet het lam voor zich. Dat zag hij namelijk al van eeuwigheid. En hij zag het van eeuwigheid, het geslacht van voor de grondlegging der wereld. En God zag de toekomst al, het lam voor zich, als de bruiloft van het lam gaat gebeuren. En hier reizen die beiden tezamen en als Isaac vraagt waar is het lam, dan zegt Abraham eigenlijk het verleden en het heden, de alfa en de omega overstijgend. God ziet het lam voor zich. God ziet het. God voorziet in het lam, zou je ook kunnen zeggen. Voorziet het lam. Hij ziet het lam voor zich. En zo gingen die beiden tezamen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar een altaar. Hij gaat echt gewoon doen wat God zei. Hij schikte het hout erop en hij bond zijn zoon Isaac, dat is dus niet een kindje wat vastgebonden werd op een berg hout. Dat heeft hij echt alleen maar met medewerking van Isaac kunnen doen. Mijn zoon is nu bijna net zo oud als Isaac toen was. Nou, die krijg ik echt tegen zijn wil niet vastgebonden op een altaar. Op mijn 70-jarige leeftijd. Abraham was nog ouder, die was 100. Maar dat gaat niet lukken, die zoon is sterker. Dus Isaac heeft volkomen vrijwillig gezegd, als God tegen u gesproken heeft, en als het zo moet, dan ben ik hier. Hier ben ik, ik geef mijzelf aan u volkomen. Hier ben ik. En hij bond zijn zoon Isaac, hij legde hem op het altaar boven op het hout. En het gaat heel ver, hè. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan komt de engel van de Heere. De engel van de Heere. De Malach Adonai. Malach Jehovah. En die riep vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En dan komt er weer, Hineni. Ik denk bijna opgelucht. Hier ben ik, hier ben ik. Zeg het maar. En hij wacht nog met dat mes. Hineni, wacht, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen. En doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek. Er staat in de HSV achter in schuin gedrukt om. Maar eigenlijk staat er hine, hij keek. Dat is eigenlijk de vierde keer. Hij keek. Zie. Maar hij zal wel omgekeken hebben en geruit in de struiken gehoord hebben of iets dergelijks. Maar eigenlijk staat er en hij zag. En wat ziet hij dan? Hij ziet achter hem, hij ziet daarachter een ram met zijn hoorn verstrikt in het struikgewas. En Abraham ging, nam het dier, offerde hem als brandoffer en in plaats van zijn zoon. Abraham zag het lam. Ik denk dat is iets wat de hele schrift ook terugkomt. We zien het in de woestijn waar Mozes die slang omhoog moet heffen. Dat is trouwens ook een verhaal apart als je dat leest. Hè? Misschien preek ik daar een andere keer nog eens over, want daar heb ik altijd van gedacht. Waarom nou een slang, weet je wel? Het teken van de duivel, het teken van de boze. Maar nog niet eens zo lang geleden kwam ik erachter dat er twee woorden waren voor slang. Het enige is negash, ze noemden die slang later ook negustan of negashtan. Maar God geeft als opdracht aan Abraham, maak voor u een seraf en zet die op een stok. En als u een seraf denkt, dan denkt u aan een engel toch, aan een goddelijk wezen. En toch kan seraf, wordt in de Bijbel ook soms vertaald met slang. Nou, daar zit een wonderlijk geheim in. Ga ik nou niet op in, maar ik noem het nou zo maar even. Kijkt u maar na thuis, als u daar wil kijken in die geschiedenis. God zegt, je moet een vurige seraf maken. En dan maakt Mozes een negush, een negastan. Vandaar dat Jezus, als hij tegen Nicodemus zegt van, zoals Mozes de seraf, de slang in de woestijn, verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Zoals het lam geslacht moest worden door Abraham, zo moet ook de zoon des mensen geslacht dan wel geofferd worden. En wat moet er gebeuren? Er moet precies gebeuren wat Abraham hier doet. Zie het lam. Dat is ook de prediking van Johannes. Zie het lam Gods, wat de zonde de wereld wegneemt. Zien op het lam. Lieve mensen, wat hebben we dat soms ingewikkeld gemaakt. Om te zeggen hoe de weg naar het geloof is. Hoe je tot geloof moet komen. Er zijn hele boeken over geschreven. Over de standen van het geloof. En hoe je onderweg komt. En hoe je eerst je diepe zonde en ellende moet kennen. En hoe je er dan nog dieper doorheen moet. En hoe je dan misschien af en toe eens een hoopje mag hebben. En hoe het dan steeds ietsje beter mag gaan. En als het beter gaat, betekent dat eigenlijk dat het slechter gaat. Want als je denkt dat het beter gaat, gaat het juist slecht. Maar het gaat eigenlijk alleen maar goed als je denkt dat het slecht gaat. Want slechter dan slecht, dan gaat het... Nou ja, goed, ik kan het eigenlijk niet eens meer voor elkaar krijgen. Maar dat zijn de dingen die in vooral de bevindelijk gereformeerde theologie zoveel naar voren zijn gebracht. En als je daar dan helemaal was, ja, dan moest je ook nog maar eens weten, dat is weer een heel ander onderwerp, of je dan wel echt bij het getal van de uitverkorenen behoorde. En het is zo eenvoudig. Zie het Lam. Kijken. Al die Israëlieten in de woestijn die dodelijke beten hadden gehad, die dachten, ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Zo eenvoudig gaat het niet. En die keken niet en die stierven. Om maar één ding te doen, het zien. Ook in het verhaal van Nicodemus, ik heb daar die preek heb ik wel eens gehouden hier daarover. Uiteindelijk, als hij op het Lam ziet, aan het kruis, op die seraf aan het kruis, op het Lam, als hij ziet, dan gelooft hij. En dan gaat hij samen met Jozef van Arimathea gaat hij het lichaam van Jezus begraven in het geloof dat hij de opgestane zal zijn. Ik kan niet in jullie hart kijken. Ik kan nauwelijks iedereen tegelijk van de buitenkant bekijken, maar in jullie hart kan ik al zeker niet kijken. Maar ik vind het toch heel bijzonder dat we dat lied zongen van tevoren over het Lam Gods. En misschien is er wel één of zijn er twee of meerdere, dat weet ik niet hier, die juist vanmorgen deze aanmoediging nodig hebben. Je hoeft alleen maar te zien, te kijken naar het Lam. En je hoeft niet het allerdiepste zondebesef te hebben. Je hoeft jezelf niet hel en doemwaardig te voelen. Je hoeft niet de allerdiepste afgronden en de allerdiepste duisternis meegemaakt hebben. Je hoeft je ellende kennis niet te hebben. Je hoeft alleen maar te zien. Alleen maar te zien. Ja, maar dat is nogal makkelijk. Kent u dat men dat zegt? Ja, dat is ook makkelijk. Het is zo makkelijk dat het moeilijk wordt. Je hoeft alleen maar te zien op het Lam. Echt, ik zeg het tegen je vanmorgen. Zie het Lam, zoals Abraham dat ook deed. En dat Lam wordt dan geslacht. En dan, hij noemt dan ook die berg, dat is trouwens de plaats waar later de tempel zal verrijzen. Hij noemt die plaats de Heere, Jehovah, zal erin voorzien, Jehovah Jireh. Dat zegt een bijzonder vooruitzicht. Dat is eigenlijk het begin van de naam Jeruzalem. Hè? Jehovah Jireh. Jireh is het begin van Jeruzalem. De hele naam Jeruzalem komt in de eerste 5 boeken van de Bijbel niet voor. En de Torah, van Genesis tot Deuteronomium, zul je tevergeefs zoeken naar de naam Jeruzalem. De rabbijnse verklaringen zeggen, en ik vind dat zelf wel mooi, die naam is ontstaan doordat Abraham die zegt Jehovah Jireh. En dan komt uiteindelijk de koning van Jeruzalem, Methusalem, en die zegt, nou laten we dan een combinatie maken. En hebben we die naam samengevoegd, Jireh Salem. De Heere zal voorzien in vrede, waar? In Jeruzalem. Daar zien we vandaag de dag nog niet zoveel van, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar binnenkort heel veel van gaan zien. Dat er vrede in Jeruzalem zal komen. Niet door de macht van wapenen, niet door de macht van geweld, maar door de Heere van de hemelse machten. En daarna riep de engel van de Heere voor de Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. U hebt gewoon geloofd, u hebt erop vertrouwd dat u hem ook mee terug zou kunnen nemen. U hebt mijn woord gevolgd, zomaar. Wat ik gevraagd heb, hebt u gedaan, zal ik u zeker rijk zegenen. En dan zal uw nageslacht zeer talrijk zijn, zoals de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Ik geloof dat daar God echt bedoelt, dat kan ik later nog wel eens uitwerken, maar er zijn twee volken. Er is een hemelsleger en er is een aardsleger, het zand aan de oever van de zee en de sterren aan de hemel. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Uw nageslacht, daar staat eigenlijk uw zaad. Ik vind dat soms zo jammer dat dat Ik snap wel dat zaad een beetje een ouderwets woord is. Alhoewel, iedereen weet ook wat zaad is, toch? Als je een vioolzaadje in de grond gooit, dan komt er, als het mee zit, bij ons, tenminste als het mee zit, een viooltje uit. Bij ons mislukt het ook dikwijls, maar normaal gesproken, als je zaait, komt er een plantje uit. Nou, dat is zaad. Dus je zaait het land in de aarde en dat draagt vrucht. Dan kan je wel zeggen, ja, dat is nageslacht of zo, maar goed, er staat zaad. En ik vind dat juist zo belangrijk, omdat later Paulus zal zeggen, en hij zegt niet aan den zaden als van velen, maar aan het zaad in het enkelvoud, namelijk Christus. Het gaat altijd over Christus, het gaat over dat lam. Als het gaat over het zaad hier, gaat het ook weer over dat lam. Het blijft maar over dat lam gaan. Dus aan uw zaad zal ik dit land geven, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. En dan krijg je de laatste tekst van dit stukje. Dat is een heel bijzondere tekst waar de meeste mensen, en ik tot heel lang geleden ook overheen las. Want daar staat dan, daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. En zij stonden op en gingen samen naar Beersheba en Abraham bleef in Beersheba wonen. Ik lees het nog een keer. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Waar was Isaac nou? Hij had gezegd, wij zullen samen tot u terugkeren. Maar als er dan staat dat hij terugkeert, keert alleen Abraham terug. Toch? Zo staat hier. Staat niet, daarna keerde Abraham en Isaac terug. Nee, daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. En Isaac is wel verdwenen. Het lijkt wel alsof hij toch echt geofferd is. Alsof hij weg is. Ja, wel in de tekst is hij verdwenen. In de Bijbeltekst is hij verdwenen. Gebeurt daarna een heleboel. Je ziet het nageslacht van Nahor. God gaat voorzien. De begrafenis en de dood van Sarah. Maar wanneer horen we nou weer van Isaac? Wanneer wordt Isaac weer zichtbaar? Moet u maar kijken in hoofdstuk 24 bovenaan. Ik hoef eigenlijk alleen maar het opschrift te lezen. Isaac trouwt met Rebecca. Isaac is verdwenen. En hij wordt pas weer zichtbaar als de bruid komt. Als hij zijn bruid gaat halen. Dan komt hij weer tevoorschijn. Ja, net zo eenvoudig eigenlijk als dat we lezen in het evangelie, toch? Jezus, wij zien Jezus, maar we zien hem niet. Hij is in de hemel. Hij is niet voor onze ogen zichtbaar. Hij is er wel. Tuurlijk, hij is aanwezig bij de dood van Sarah en zo. Hij is er wel, maar we zien hem niet. We gaan hem zien als hij zijn bruid naar binnen gaat halen. Als hij zijn bruid thuis haalt. Als die daadwerkelijke gemeenschap gaat plaatsvinden. Als hij tot zijn doel gaat komen. Als de bruiloft van het lam daar is. Als het lam wat voor de grondlegging der wereld geslacht is. Wat daadwerkelijk in deze wereld is gekomen. En ook als mens is geslacht en daarna is geofferd en als offergave naar God is geweest. Het heiligdom is binnengegaan. Zie, ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Kan eigenlijk alleen Jezus zeggen, hè? En wij dan met hem. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat u deed in mij. Nogmaals, dat offer is niet het kruis. God was wel, als ik dat menselijk mag zeggen, tevreden met het feit dat Jezus zich gaf, vrijwillig gaf, dat hij hem niet moest dwingen. Dat had ook niet gekund. Het was liefde wat Jezus deed. Hij liet zich vrijwillig binden aan dat kruis. Maar dat was niet de aangename geur voor God. De aangename geur voor God was de opstanding van Jezus. Als Maria hem vast wil pakken bij zijn voeten, dan zegt hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader in de hemel. Hij moest, als het ware, moest hij zijn leven, zijn bloed, zijn offer nog in het allerheiligste gaan brengen, in de hemel gaan brengen. En daar zeggen, Vader, kijk, ik heb uw wil gedaan. Aan het kruis kon hij zeggen, het is volbracht. En dat volbrachte werk kon hij meenemen de hemel in. En zeggen, Vader, we hebben het uitgevoerd. We hebben gedaan wat we gezegd hebben. Ik heb gedaan wat u gevraagd hebt. En ik heb gedaan wat ik aan u beloofd heb. En daarom kan ik ook bidden, kon ik ook bidden en weet ik ook zeker dat u mij zult verhoren. Dat u mij zult geven, dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Het lam wat geslacht is. Abraham keert terug. En Jezus gaat naar de hemel en zegt, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik weet niet hoe dicht we bij de voleinding, niet bij het einde, maar bij de voleinding van de wereld zitten. Het kan best eens heel dichtbij zijn, maar het kan ook nog even duren. Ik weet dat niet. Niemand weet dat. Niemand. De engelen niet, de zoon zelfs niet. Maar de Vader in de hemel alleen. Maar ik weet wel, zo'n oud lied zegt, hij verlangt nog meer dan wij. Maar misschien wacht hij wel, dat zou heel goed kunnen. Misschien wacht hij wel, omdat er vandaag hier nog één of twee mensen zitten. Die zeggen, ik zit hier wel. Of ik zit hier toevallig, of ik zit hier elke keer. Maar ik heb nog niet gezien op dat lam. Ik verwacht het nog steeds van mezelf. Er moet nog iets in mij gebeuren. Ik moet nog iets doen. Ik moet nog iets volbrengen. Als ik dit of dat nou gedaan heb, dan. Als ik dit of dat nou goed gemaakt heb, of als ik. Weet je wel, dan zal ik. Ach, houd toch op. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. En dat mag je vandaag doen. En dan zien. Op het lam. Gewoon zien op het lam. En die tot hem komt, hè, zal hij geenszins uitwerpen. Er is nog nooit iemand tot Jezus gekomen waarvan hij zei, van jou word ik niet. Van jou weet ik dingen, die deugen niet. Jij hebt veel slechte dingen gedaan. Of jij bent te veel eigengerechtig geweest. Of jij hebt te veel goede dingen gedaan, weet je wel. Er was ook een jongen die naar hem toe kwam, die zegt, al die dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En Jezus zag hem aan en beminde hem. Hij mocht ook komen. Laat alles achter en volg mij. Zie het lam. En dat is eigenlijk gewoon de enige naast de hele geschiedenis eromheen die denk prachtig is. Waarin je kunt zien hoe God het allemaal georchestreerd heeft, geregeld heeft. Is de oproep en de preek, zie het lam Gods, wat de zonde van de wereld wegneemt. En als je hier nu vandaag zit, en daar ga ik echt mee besluiten, maar als je hier nu vandaag zit en denkt, eigenlijk gaat het over mij, moest dat liedje gezongen worden van mij, en moest die preek gehouden worden voor mij, zeg dan eens een keer niet eigenlijk. Ik zou dat eigenlijk is het meest oneigenlijk gebruikte woord wat er bestaat. Als je zegt, ik moet eigenlijk, toch? Ik moet eigenlijk mijn auto wassen. Ik moet eigenlijk mijn fiets schoonmaken. Ik moet eigenlijk een bos bloemen voor mijn vrouw meenemen. Ik moet eigenlijk naar de kerk gaan. Ik moet eigenlijk, nou ja, vul maar aan. Al die dingen waar eigenlijk voor staat, dan moet je eigenlijk weglaten. Eigenlijk wel, toch? Eigenlijk. Dus. Misschien is dit wel voor jou vandaag. Zie het lam. Ik wil met jullie bidden en dan afsluiten. Vader, u kent wel ons hart allemaal. U kent van verre onze gedachten. U kent ons zitten, ons opstaan. Met al onze wegen bent u volkomen vertrouwd. En waar we nu ook vandaan komen, daalden we af in het dodenrijk of stegen we op ten hemel. Ook daar zou uw hand ons vinden. U hebt ons gemaakt. U hebt ons in het verborgene gewrocht, zegt zo'n mooi oud woord. En vandaag wil ik bidden, Heer, dat als we naar u opzien, dat u uw hand op ons legt en ons zegent, niet alleen voor dit moment, maar voor de eeuwigheid. En dat we vanaf dat moment zeker mogen weten. Ik heb gezien op het Lam van God. Wat de zonde van de wereld, maar wat ook mijn zonde heeft weggenomen.